Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Een van de grootste horecaconcerns in het oosten van het land moet vechten voor zijn leven. En de tabakspeciaalzaak maakt een opmars in Nederland. Dat en meer spreek ik in het ondernemerspanel met Monique Ansink van de Jumbo, spanbandfabrikant en All Day Nuts. En Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert. Welkom, goed dat jullie er zijn.
Goedemorgen, dankjewel.
Met natuurlijk ook aandacht voor jullie eigen nieuws. Monique, wat wil jij eruit lichten?
Ja, ik zocht vooral naar een beetje positief nieuws. En dat was best heel lastig. Maar vanochtend stond er toch nog een positief bericht in de krant, in het FD, over dat de grondstofkosten weer wat zijn gedaald. En als je het vergelijkt met 2019 zijn ze nog steeds hoog, maar gedaald ten opzichte van de coronajaren en 2022. Dus dat is op zich goed nieuws voor de producenten en ook dan de consumenten, want dan gaan de prijzen weer een beetje naar beneden. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer lastig nieuws.
Want dan is het weer aantrekkelijk om daar volop gebruik van te maken.
Precies, en dan gaan we toch weer, dan wordt die innovatieslag weer een beetje vertraagd. En terwijl we juist die grondstoffen in de grond moeten laten zitten en andere dingen moeten gaan verzinnen ter vervanging van de grondstoffen.
Wat heb jij de afgelopen tijd al gemerkt van die wat lagere prijzen voor grondstoffen als ondernemer?
Ja, zeker. Voor al onze producten, zeg maar, die we inkopen, waarvoor onze spanbanden onder andere te maken, zijn de prijzen gedaald. Gelukkig wel. Want de marges staan nog steeds onder druk. En dus die naweeën van de coronatijd en zeker dat jaar daarna, dat voelen wij nog steeds. Dus voor het bedrijf zelf is die grondstofkostendaling natuurlijk gunstig. En voor veel bedrijven, denk ik. Maar voor de planeet is het niet zo gunstig.
Maar dat betekent, je kunt nu werken aan je marge, die kan weer iets groter worden dan die was.
Ja.
Of, je gaf net al aan, het kan ook voor consumenten gevolgen hebben. Misschien gaat die prijs alweer iets naar beneden. Zie je dat ook voor je eigen product, voor de spanband gebeuren of niet?
Ja, zeker. Nou, we hebben al die onderhandelingen, zijn we natuurlijk middenin. Hè, dat aan het eind van het jaar heb je altijd onderhandelingen met de retailers voor de prijzen voor het komend jaar. En daar zitten we middenin. En de retailers die verwachten ook prijsdalingen op alles natuurlijk. Dus dat gebeurt al.
Ja. Marlies, naar iets heel anders, namelijk...
Totaal anders, maar wel met dezelfde gedachte als Monique om even naar iets leuks te kijken. Nou ja, er was een hele leuke business opportunity vanochtend in de Volkskrant. Ik dacht, Thomas, wij worden rijk. Wij gaan namelijk de geur van vrouwentranen in een parfumflesje doen. Want mannen blijken meer dan 40% minder agressief te worden als ze vrouwentranen ruiken. Nou, dat was een mooi onderzoek. Ik dacht meteen, we maken een mooi parfumflesje, zenden het naar Poetin en dan maken we...
Maar kun jij het geur boeket van vrouwentranen proberen in woorden te vangen? Ik ruik tranen
totaal
over het algemeen niet.
Ik heb mijn eigen tranen nog nooit een geurnaam gegeven.
Nee.
Maar het is
wat
echt
bizar
nieuws onderzocht. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi. En in het verleden is er natuurlijk al veel onderzoek gedaan naar wat er gebeurt als je tranen ziet bij iemand, wat dat met je doet. Maar dit is dus iets onbewust wat je opneemt in je reactie. Maar het was echt meer dan 40% minder agressief. Dus ik vond het geweldig nieuws. Volgende stap is natuurlijk vreugdetranen.
Ja.
Versus tranen van verdriet of tranen van boosheid.
Ja, er kwam een Nederlandse wetenschapper aan het woord in de Volkskrant. Die zei, nou, ik ben eigenlijk met pensioen, maar dit verdient een volgend onderzoek.
Ik
kom terug.
Ja. Ik werd er wel blij van in deze donkere weken. Er
werd overigens nog wel ook weer de vraag opgeroepen, is dit nou een toevalstreffer of niet? Is dit wetenschappelijk te onderbouwen? Nou ja, jij gaat ervoor.
Ik vind het een fantastisch verhaal.
Moeten we heel veel uien gaan snijden om die tranen op te wekken.
Ja.
We gaan naar iets anders, namelijk de tabakspeciaalzaak die weer terug is in Nederland, een opmars meemaakt. En dat is bijzonder na jaren van krimp. Daarover schreef het AD op zondag. De enorme groei is toe te schrijven aan het verdwijnen van tabak uit de supermarkt. Vanaf juli volgend jaar mogen enkel tankstations en tabakspeciaalzaken nog tabak verkopen. En de strijd tegen tabak, die wordt al een tijdje gevoerd. Hè. Paul Blokhuis, de voormalige staatssecretaris van Preventie, die verklaarde de oorlog aan het roken. Die werkte aan
een rookvrije
generatie. Nou, een van de eerste initiatieven is ban die sigaret uit de supermarkt.
Ja.
En jawel, nu zijn er onder andere supermarktondernemers die zien een pandje naast de supermarkt leegstaan en denken...
Het zijn ondernemers, Thomas. Ja. Ik vind het twee verschillende discussies. De ene discussie is, wat willen wij met het aanbod van rookwaren voor de volgende generaties en wellicht ook voor onze eigen generatie nog. En dan is het dan kijk je ook naar andere dingen, bijvoorbeeld wiet, wat gewoon verkoopbaar is, sterke alcohol, et cetera. Dus ik vind het een beetje ingewikkeld. Als ondernemer begrijp ik dat je denkt, nou, mag ik het daar niet meer verkopen, dan zoek zoek ik een andere plek. Maar ik denk dat we het gewoon langzaam moeten afbouwen, naar buiten moeten drukken, zodat uiteindelijk het helemaal verdwijnt.
Ja, naar buiten moeten drukken. Dit is gewoon vaak nog een redelijk prominente plek in een winkelcentrum.
Ja, maar ik denk dat dat de volgende stap zou kunnen zijn. Ik begrijp trouwens gemeentes die zeggen, wij doen niet mee. Dat vind ik ook hun goed recht.
Die zijn er in Utrecht, gaat er anders even heen.
Ja.
Ja, ik denk uiteindelijk dat je het voorbeeld van Zweden zou moeten volgen. Daar heb je gewoon staatwinkels voor alcohol. Nou, ik zou zeggen, we maken staatwinkels voor alcohol, voor MDMA.
Het wordt staatwinkel
voor,
een beetje
ja,
eng.
Maar goed, dan is het in ieder geval van de overheid. En dan gaan ook de verdiensten naar de overheid. Die kunnen we gelijk doorschuiven naar de gezondheidszorg. Dus sigaretten, alcohol, alles wat verslavend is in de staatswinkel.
Maar ja, die verdiensten gaan nog grotendeels naar de overheid.
Ja, voor het grootste deel wel. Maar, nou ja, maar anders zouden de ondernemers er niet op inspringen. Dus ik zou me als ondernemer eigenlijk een beetje schamen om dit soort producten te willen verkopen.
Nou, voor jou is het niet een verhaal met twee kanten. Wat Marlies zegt, natuurlijk zou je dit met het oog
ben je niet bang dat het ook heel snel in de illegaliteit... Ik bedoel, ik woon in Amsterdam, de mannetjes met de buiktasjes. Ik zie binnen de kortste keren ze al komen om een pakje Marlboro over €50 aan te bieden. En er zijn al mensen die dat gaan
doen. Nee, maar daarom zou ik staatswinkels. Want uitbannen gaat toch nooit lukken. Want dan gaan mensen inderdaad in de illegaliteit. En daar ben ik ook niet voor. Dus ook gewoon MDMA daar verkopen. Maar dan is het gewoon gecontroleerd. En dan gaan alle opbrengsten weer terug naar de samenleving. En dan kunnen we de gezondheidszorg
daarmee spekken. Als je binnenstapt in zo'n staatswinkel, ik ben er nog nooit geweest, dan moet ik mijn paspoort laten zien, zien hoe oud ik ben. Wat gebeurt er dan?
Ja, in Zweden, en daar zijn die staatswinkels, en daar moet je ideeën inderdaad meenemen. Je moet geloof ik boven de 20 zijn om dat te kunnen kopen. En uiteindelijk wordt dat dus daardoor gereguleerd. En het is natuurlijk best wel een drempel om zo'n staatswinkel in te gaan. Maar ik vind ook een supermarkt is voor gezond eten en niet voor drank en voor sigaretten. Dus
maar dat gebeurt nu, hè?
Goed, ik vind drank is dan een tweede wat je eruit kan bannen. Maar dat hoort gewoon daar niet. Dus,
ik vind het wel ver gaan. Ik ben wat dat betreft denk ik toch ook nog wel voor de vrijheid van ieder individu om keuzes te maken. Ik wil niet zeggen, ik ben absoluut voor dat we langzamerhand tabak uit de maatschappij krijgen. Absoluut. En ik zou dat nog wel voor meer dingen willen. Maar om nu specifiek hier op tabak te zeggen, nee ho, het is afgelopen. Terwijl kinderen kunnen gokken, drugs op elke hoek van de straat kopen.
Ja, maar is dat het argument? Het een mag, dus moet je het ander ook niet verbieden?
Nee, dat is terechte opmerking. Ik denk op dit moment, het is gewoon een product dat toegestaan is in onze maatschappij. Dus als het op de ene verkoopplek niet meer mag, begrijp ik dan de ondernemer een andere verkoopplek zoekt. Maar ja, je kan zelf zeggen van ik ben het daar niet mee eens, dus ik laat het niet toe.
Ja, en dat gebeurt ook in het geval van bepaalde vastgoedverhuurders. Hè. Wereldhaven heeft al gezegd.
Ja, die wil het niet in zijn winkelcentrum. Nou, dat begrijp ik.
Ja, dat is ieders goed recht. Maar daarom zou ik gewoon pleiten voor staatswinkels. Dat is gewoon de volgende stap. Ik denk dat dat de beste oplossing is.
Overigens, die tabakspeciaalzaken, dat zijn geen staatswinkels. Maar daarvan wordt dan wel gezegd, dit is een plek waar je je goed kunt laten voorlichten. Je ook nog kunt laten informeren over mogelijk tabaksvrije alternatieven. Er kan beter gecontroleerd
worden. Wat zijn tabaksvrije alternatieven?
Ja,
eigenlijk?
Waarschijnlijk gaat het over dat vapen.
Ja, maar
dan
dat
nog
is
weer,
toch ook niet
zelfs slecht. Philip Morris zegt natuurlijk uiteindelijk toe te werken naar tabaksvrije producten.
Nou ja, kunnen ze gewoon meteen de stekker uit hun bedrijfsmodel halen en stoppen, toch?
Nee, dat kan dus niet meteen. Daarom komen dit soort termen natuurlijk voorbij. Maar zou je kunnen zeggen, zo'n tabakspeciaalzaak is een opstap naar zo'n staatswinkel. Er vindt wel iets meer informatieoverdracht plaats, of het gebeurt in een iets gecontroleerder omgeving, of denk je nou ja?
Nou, dat zou ik dat hopen, ik. Maar ik denk vergeet het maar, want het zijn toch ook inderdaad dus ondernemers, dus die gaan waarschijnlijk ook voor de winst en uiteindelijk voor hun eigen verdienmodel. En dat is niet de gezondheid van hun klanten. Anders hadden ze deze stap niet genomen.
Het is een overheidsmaatregel om dat aantal verkooppunten steeds verder terug te dringen, het aantal plekken te beperken. Maar had je dit nu kunnen voorzien? Jullie zijn ondernemer, maar zoekt water altijd het laagste punt. Dus weet je, supermarkt mogelijk niet meer verkopen, dan komt het op een andere plek terug?
Ja, tuurlijk. Kijk, ik denk ook dat het een utopie is om te denken dat je dit soort dingen kan uitbannen uit misschien over 100 jaar. Maar
het voorlopig is wel al blijft het er gewoon, toch een aantal landen dat als je het moeilijker verkrijgbaar maakt, dat het wel af gaat nemen, het gebruik. Voor een groep wordt het. Blijkbaar is er een groep die minder. Die heeft geen zin om meer moeite te doen. En terecht, op het moment dat die tabakzak naast je Albert Heijn zit, is het heel makkelijk. Maar als je kijkt naar Utrecht, daar wordt het dus veel lastiger om te kopen. En dat zal absoluut effect hebben. En dat is net als de suikertax, daar kun je ook van alles van vinden. Ik denk dat het goed is dat we, hè, met alle focus op leefstijl, het lastiger maken.
Nou ja, je kunt er inderdaad van alles van vinden, want je hebt het over die suikertax. Daar wordt al eindeloos lang over gediscussieerd. Verschillende btw-tarieven op verschillende producten. Ja. De plastic verpakkingen. Hè, dat is recent nog weer eens overboord gegooid, omdat het niet uitvoerbaar bleek te zijn, waar al vooraf voor gewaarschuwd werd. Ja.
Daar zijn wij in Nederland heel goed in. Om dat soort maatregelen te doen zonder heel goed na te gedacht te hebben wat de gevolgen op lange termijn zijn.
Nee, dat klopt. Maar daarom denk ik ook, doe dan eerst even onderzoek. En dat is natuurlijk altijd, we zitten hier vaker van de politiek. Ga even praten met de mensen om wie het gaat. Dus ga dat niet helemaal in de achterkamertjes verzinnen. En twee, kijk gewoon naar goede modellen in andere landen. Want die zijn er gewoon. Dus kopieer dat. In plaats van elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Dus dat roepen we maar weer even richting de overheid.
Ik blijf met jullie in de sfeer van de wielen.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Monique Ansink en Marlies Moor zijn de leden van het ondernemerspanel. Er lijkt weer leven te zitten in Lightyear. Het zonneautobedrijf krijgt naar eigen zeggen miljoenen van een Zuid-Koreaanse investeerder. Daarover schreef het FD gisteren. Lightyear ging eerder dit jaar failliet toen een grote investeerder zich terugtrok. Nu is er een doorstart met nieuwe investeerders. Monique, ook vaker besproken, ook met jou Marlies in dit panel, is de opkomst en daarna weer de neergang van Lightyear. Een elektrische auto met zonnepanelen erop. Nog even kort recapitulerend. Hoe kijk je nou naar Lightyear? Wat is daar gebeurd en wat komt er nu van terecht?
Nou, ik heb mensen op het podium gestaan, want ze stonden ook in de top 250 groeibedrijven van Nederland, de jonge bedrijven. Dus het is natuurlijk hartstikke gaaf dat vanuit studenten zo'n product wordt bedacht. En dat is ook de innovatie die we gewoon nodig hebben om die transities allemaal door te maken. Dus ik zou heel erg dat soort initiatieven inderdaad omarmen. Alleen wat het jammere is, dat dan iedereen denkt, dit wordt de toekomst. Dan is er een soort FOMO onder de aandeelhouders. Die gaan dan speculeren op waardestijgingen van de aandelen. Die stappen er allemaal in. Maar uiteindelijk zou je moeten nadenken, oké, ik stap erin, ik ga voor het lange termijn rendement. Ik ga niet voor de korte termijn aandeelhouderswaarde. Ik ga erin ook als raad van advies. Ik ga de jongens helpen om het bedrijf sterk te maken en om hier gewoon een geweldig businessmodel van te maken.
Ze hebben ze laten zwemmen, hè?
Precies.
Ze hebben ze zo lang laten doorworstelen. En er zaten allemaal, ook, kijk even naar alle bedrijven die erin stapten, helemaal geloof in. Ook onze NL Invest deed mee. En ze hadden als adviseurs echt grote namen. Mannen, vrouwen met heel veel ervaring. Die hadden toch eigenlijk veel eerder moeten zien van, joh, dit zijn een stel studenten, die moeten nu honderden mensen aansturen.
Ja, hoe dan? Ja, precies. Dus dan is het dus een andere manier van investeren. Dus je investeert voor de lange termijn in het rendement en niet voor de korte termijn aandeelhouderswaarde. Want die ging natuurlijk, die ging sky high. Maar dat is gewoon het FOMO-effect van investeerders die er dan allemaal bij willen horen, investeren en verder er niet meer naar
korte
omkijken.
Termijn, rendement.
Maar die lange termijn zag er toch eigenlijk best goed uit. Er waren toch concrete plannen voor een fabriek. Dan mag je toch denken van, nou, die eerste auto die rolt er zo meteen van de band af. En de lange termijn is dan dat dat op massaniveau gebeurt. Dus dat die auto steeds goedkoper wordt en voor een steeds groter publiek bereikbaar wordt. Met die gedachte investeer je toch ook wel enigszins op de lange termijn, of niet?
Ja, maar dit begon als een technologische start-up. Ja. Nou, dat is heel anders, denk ik, als andere investeringen. En als je het vergelijkt, ze hebben ook wel een beetje pech dat ze in Europa zitten, denk ik. Want in Amerika zijn ze hier veel meer aan gewend, hè, om te blijven steunen. Kijk naar Elon Musk. Hè, we weten allemaal hoeveel keer hij over de kop ging en er weer extreme bedragen ingepompt werden. Dus ik ben het helemaal met Monique eens. We moeten dit ondersteunen en wellicht kijken hoe we het nu in Koreaanse handen.
Ja. Nou, ze hebben overigens nog wel een appeltje te schillen met de curator. Hè? Als je het toch hebt over investeerders en op welke gronden die zijn ingestapt. Die curator zegt, er is ook een verantwoordelijkheid van het bedrijf om duidelijkheid te scheppen over de financiële situatie van dat bedrijf.
Zeker.
En die curator betwist of dat wel in voldoende mate is gebeurd.
Ja, maar dat kan ook eraan liggen inderdaad, dat ze dus gewoon niet genoeg ervaring hebben om dat te doen. Dus als investeerder, ik zou er gewoon dan bij gaan zitten, bij wijze van spreken, in de raad van advies, raad van commissarissen, en dat goed inrichten. En met mensen die ook verstand hebben van die business, om zo'n bedrijf verder te helpen. En nu inderdaad, ze hebben ze gewoon laten zwemmen.
Absoluut.
En dan nu achteraf klagen. Maar dan denk ik, je weet ook, het is een start-up. Hoeveel start-ups gaan over de kop? Ga er dan gewoon bij zitten. Neem ze aan de hand en zorg ervoor dat je het samen doet.
En het is wel een start-up met een geweldig product.
Ja, natuurlijk. Ik
bedoel, dit willen we toch?
Nou ja, maar dat product, en volgens mij zijn die vragen er al vanaf het begin van het bedrijf, is dat product nu dat dak? En kun je dat ook beschikbaar stellen voor andere fabrikanten? Of hoort daarbij dat je een eigen auto ontwikkelt? En nu gaat er via een U-bocht toch de voorkeur uit naar die technologie.
We hebben in Nederland toch nog zo'n bedrijf wat heel goed is in daken? Die open daken voor auto's maakt, waar bijna de hele wereld mee rondrijdt.
Oeh, daar moet je me even helpen. Ik ben meer
in
een fietser.
Alfa was dat niet het bedrijf? Ergens ook in het zuiden van het land.
Niet.
Maar die begonnen ook met zoiets simpels. Dus misschien moeten ze alleen die daken nog gaan maken.
Ja, nee, dat is,
ja, dat is wat ze nu
gaan doen. Dan worden daken voor...
Voor andere auto's.
Andere auto's.
Dus niet hun eigen model. Oh, en volgens mij is dat wat al eerder ter tafel kwam. Als je nu die technologie hebt, waarom hoort daar nog een eigen auto bij? Waarom kun je niet meteen zeggen, in dit geval, Hyundai kan ermee aan de haal gaan via onze technologie?
Ja, precies. Maar dat is natuurlijk ook die open technologie. Dat is het samenwerken om uiteindelijk het allemaal beter te maken voor planet en people. En dat heeft op zich Elon Musk ook gedaan. Door die technologie open te stellen voor andere fabrikanten. Terwijl je eerst denkt, nee, we houden het voor onszelf. Want dan worden wij er beter van. Maar als je het natuurlijk openstelt, uiteindelijk denk ik dat je dan beter gaat groeien. En dat is denk ik wel een goede kans voor
je bedrijf. Ze worden gewoon de nieuwe Bosch, de nieuwe toeleverancier van elektrische.
Het is op dit moment nog wel een klein bedrijf. Ja. Ik las dat er op het hoogtepunt van de Roem en dat geld geen enkel probleem was. Meer dan 600 mensen werkt en nu zijn het er nog 30.
Ja, maar je hebt geen mensen meer nodig die auto maken.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Is het overigens voor zo'n Koreaanse investeerder nog een risico om er nu in te stappen? Die curator die doet nog onderzoek.
Ja.
Het moet zich toch allemaal weer opnieuw zetten.
Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk altijd een risico als je in een bedrijf stapt en als je er geld aan geeft. Maar ik denk dat die Koreanen waarschijnlijk wel die technologie in zitten, want anders zouden ze dat niet doen. En ik verwacht dat zij ook wel bovenop dat bedrijf gaan zitten, ook in de RVC of in de Raad van Advies, om goed een vinger aan de pols te houden wat er gebeurt. En misschien kunnen zij ook nog wel technologie brengen. Dat is vaak ook zo. Dus dan kunnen ze elkaar weer versterken. Dat neem ik aan.
Het is nu een investeerder uit Azië. Dat kwam al eerder hier ter tafel. Had het nou veel geschild als dit een Amerikaans bedrijf was of een Aziatisch bedrijf? Is het echt zo, Marlies, dat als je in Europa met technologie begint, dat de kansen dat je het redt aanzienlijk kleiner zijn?
Oh ja, daar lijkt het in dit geval wel een beetje op. Ja,
wat mijn ervaring is met in Amerika beginnen, zijn natuurlijk ook waanzinnig veel start-ups. En hier in Nederland zijn ook heel veel start-ups. Dat lijkt op elkaar. Maar de tweede trans, dus om een start-up van naar een scale-up te maken, daar doen wij in Nederland niet zoveel aan. Dan laten we het een beetje los, ook vanuit de overheid. En in Amerika zie je dus ook hele grote subsidies voor dit soort technologieën om zo'n bedrijf van start-up naar scale-up te krijgen. En daarmee maak je die bedrijf heel sterk. Dus dat model zou de Nederlandse of Europese overheid ook kunnen overnemen van de Amerikaanse overheid.
Het wordt de tweede oproep aan de politiek van vanochtend.
Ja, maar dat doen we hier vaker.
Maar volgens mij nog onderzoek van vorige week, het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland neemt alleen maar toe. En onder die snelgroeiende bedrijven zou je dan toch ook scale-ups verwachten?
Jawel, maar hoe zit dat op de langere termijn? Hoe staan ze er dan voor? Ik denk dat daar de pijn zit.
Ja, en trouwens, het neemt niet echt heel erg toe, hoor, die snelgroeiende bedrijven. Dus,
jij kent die cijfers ongetwijfeld, maar er is toch ook een centrum verbonden aan het Erasmus.
Ja, klopt.
Center for Entrepreneurship.
Ja.
Dat volgens mij wel met deze cijfers kwam. Het aantal snelgroeiende bedrijven neemt toe en het aantal bedrijven dat krimpt neemt ook toe.
Ja,
dus het gat wordt groter.
Ja, en heel veel bedrijven die dan uiteindelijk in het begin heel snel groeien, die groeien daarna dus niet meer. En daar zit dus de bottleneck. Dus die fase van scale-up, die moet je ondersteunen. Want niet alleen maar die start-ups, want daar gaan er zoveel van over.
Dat versneld groei moet op een later moment komen. Dan heb je volgens mij veel meer kans op succes.
Panel. Het ondernemerspanel is te gast met Monique Ansink van Jumbo, spanbandfabrikant en All Day Nuts. En Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert. Het horecaconcern van Khalid Oubaha, een van de grootste horecaondernemers in het oosten van het land, vecht om te overleven. Daarover schrijft het FD. De rechtbank Gelderland geeft het concern tot februari de tijd om een akkoord te bereiken met schuldeisers. Leden van het panel, Khalid Oubaha, was een van de meest vocale stemmen tijdens dat hele coronadebat. Hij zat in allerlei talkshows, nooit te beroerd om zijn mening te verkondigen. Maar Lies, voor jou een onbeschreven blad. Je kende hem niet.
Nee, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik het moest opzoeken. Ik las het ook in het FD, maar het was voor mij nieuw. Ja, volgens mij worden er nu twee dingen even met elkaar verward. Heb ik een beetje het gevoel. Aan de ene kant is het gewoon een ondernemer die waarschijnlijk het niet helemaal goed heeft gedaan. Even zo uitgedrukt. En aan de andere kant, omdat hij zo zat te schreeuwen in die tijd, heeft hij nu zelf een beetje het gevoel dat hij daarom harder wordt aangepakt. Ik geloof dat niet.
Nee, want dat is dan een interessante vervolgvraag. Jij gelooft dat niet. Hij zegt, ik word nu geschoren.
Ja. Misschien qua imago in de publiciteit, maar niet zakelijk gezien, niet juridisch gezien. Daar geloof ik niks van. Ik heb vertrouwen in dit land wat dat betreft.
Jij kende hem ook niet?
Nee, eerlijk gezegd ook niet. Ik woon hier in Amsterdam, dus ik ken al die clubs daar in het oosten van het land helemaal niet.
Nee, maar ook in Amsterdam kun je je de meeste televisiezenders zo ontvangen? Of dacht jij tijdens de coronaperiode die talkshows, laat maar zitten, ik word er depressief van?
Ja, eerlijk gezegd wel. Dat was, is het goede antwoord. Ja,
ja. Ja. En dan over deze ondernemer persoonlijk. Zoals Marlies al zegt, hij heeft toch het idee dat hij een beetje wordt gezocht en ook gevonden. Hij verhaalt tegenover de krant naar juli vorig jaar, toen hij over de brug moest komen, flink moest gaan betalen. En hij zegt, andere ondernemers mochten toen nog volop uitstel aanvragen voor het terugbetalen van hun schulden. Ik niet. Zou het kunnen zijn dat er toch wordt gedacht, ha, die meneer, weet je nog, van corona, die moeten we eens extra in de gaten houden, of geloof je er niet zo in?
Nee, dat geloof ik zeker niet. Ik geloof dat al die regels voor iedereen hetzelfde zijn. En als dat zo zou zijn, wat jij nu zegt, dan is dat heel ernstig. Maar dan, dat moet dan bewezen worden. Maar dat geloof ik echt niet. Want natuurlijk maakt de Belastingdienst wel eens fouten. Daar hebben we allerlei affaires voor. En dat moet dan maar blijken. Maar in eerste instantie zou ik verwachten dat de Belastingdienst geen onderscheid maakt tussen bedrijven.
Toen ik het las, toen dacht ik meteen, het is een gevalletje Kooistra. Als je dan verder leest, dan zie je dat hij daar ook ooit bij begonnen is. Hij is, denk ik, als van buitenaf naar hem gekeken als ondernemer gewoon te hard gegaan. Het niet meer binnen controle of onder controle kunnen houden. En daar heeft hij nu pijn aan. Maar als hij een goede ondernemer is, gaat hij snijden, lost hij het op, gaat hij klein verder en laat hij zien dat hij dat wil doen.
Want wat heeft hij dan niet goed gedaan? Er wordt gezegd, te scherp aan de wind gezeild. De kosten zijn te zeer opgelopen.
Nou ja, hij is natuurlijk heel snel gegroeid. Heel veel zaken erbij. Tuurlijk speelt corona, net als voor iedereen in de horeca, heeft een enorme invloed gehad. Maar dan moet je maatregelen nemen als ondernemer, toch?
Ja, zeker. Kijk, het hangt er vanaf van, bestonden die zaken al langer of waren die zaken nog maar net kort bezig? Dus die hadden lage omzet. Dus dan is natuurlijk ook die bijdrage van de tegemoetkoming van de vaste lasten wordt natuurlijk gebaseerd op allerlei cijfers van daarvoor. Ja, als die dan te laag waren ten opzichte van de werkelijke kosten, dan zit je wel met een probleem.
Dan had hij toch al veel eerder aan de bel getrokken?
Want nee, tuurlijk, dat lijkt mij dus ook wel. Dus maar uiteindelijk, ik denk als je goed Excel-sheet maakt en dat overlegt met aan de overheid, dat je eruit zou moeten kunnen komen.
Nou, hij vindt zelf overigens over die coronasteunmaatregelen dat hij te weinig heeft gekregen. Hè? De NOW-steun viel achteraf toch een beetje tegen. Die tegemoetkoming vaste lasten. Goed om daar weer eens over te praten.
Maar als je daar nu over gaat,
afkortingen vergeten.
Ja, gelukkig wel. Maar als je nu je realiseert, nu het misgaat, ik had toen eigenlijk meer moeten krijgen van de overheid. Dat vind ik ook niet logisch.
Dat vond hij volgens mij toen ook al. En hij heeft ook al die sluitingen natuurlijk geprobeerd tegen te houden.
Hij deed het gewoon niet. En hij deed Bruls zo gek van hem daar in Nijmegen.
Bruls noemde hem de grootste schreeuwlelijk van Nederland op een zeker moment. Maar had hij eerder aan de bel moeten trekken, Monique?
Nou ja, kijk, weet je, ze hebben toen natuurlijk vanuit de overheid heel snel maatregelen bedacht om bedrijven te helpen. En dat zijn natuurlijk maatregelen die voor een heel groot gedeelte wel werken, maar voor een ander gedeelte weer niet. En ze moesten snel handelen. Dus de overheid heeft op zich, denk ik, goed en snel gehandeld. Maar het zal niet voor elk bedrijf van toepassing zijn. Want ze kijken alleen naar de omzet, niet naar naar de kosten. Dus de bedrijven die hele hoge kosten hebben gemaakt, die zijn ook niet geholpen. Dus, maar uiteindelijk, ik denk ook doorpakken, dan maar achter je laten, tering naar de nering zetten, was ook altijd een goed woord. En,
achter je laten. Hij heeft 20 zaken, waarvan 14 met een negatief eigen vermogen. Er is een crediteur die een advocaat heeft ingeschakeld. De tering naar de nering zetten, zaken achter je laten. Hij torst gewoon een behoorlijke erfenis met zich mee natuurlijk.
Ja, ik vind het ook echt verdrietig. En er zullen
voor al die mensen die daar werken.
Ja, maar er zijn er waarschijnlijk veel meer bedrijven die op die manier op dit moment in de wedstrijd zitten. Maar dan het beste is toch naar de toekomst kijken en goede afspraken maken. En nu zouden die horecazaken toch wel weer winst moeten gaan maken. En als je dat kan laten zien, kom je denk ik best een heel eind met schuldeisers ook.
Ik denk het ook.
Ja, wat is nu, en niet per se in deze zaak, maar wat is nu het gouden argument waarmee je mensen overtuigt? Schuldeisers in dit geval. Overigens zeggen de
je prognoses. Ik bedoel, hij heeft volgens mij restaurants in Nijmegen, waar ook de vierdaagse feesten altijd zijn. Ik doe geen uitspraak over wat ik denk dat er aan omzet gedraaid wordt. Maar volgens mij is dat heel substantieel. Ik denk dat je een plaatje kan voorleggen en zeggen, met deze zaken ga ik wel verder, met die niet. Ja, door de zure appel heel één bijten. En vooral voor de werknemers heel erg. En dan weer verder.
Ja, en de verliezen zijn ontstaan door oorzaken van buitenaf. Hè. Dat moet je gewoon vaker benadrukken. Want daar konden ook al die horecazaken natuurlijk niks aan doen. Het is verschrikkelijk dat je van bovenaf opgelegd krijgt dat je tent moet sluiten. Dat werkt voor niemand.
Dus, maar zou je als schuldeister dan ook op een zeker moment moeten zeggen, ik neem gezien jouw situatie even genoegen met minder?
Ja, denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Kijk, of het moet zo depressief en slechter uitzien dat het gewoon het risico te groot is. Maar als er goede prognoses zijn, kan je daar volgens mij hele goede afspraken
maken. Maar ik hoorde hem helemaal niet over zijn huren. Want geen van die panden zijn eigenlijk nog. Hij pacht. En heel veel tijdens de corona hoorde je van, we kunnen ons huur niet meer betalen, et cetera, et cetera. Maar daar hoor ik hem helemaal niet over. Dus ik denk wat dat betreft dat die dingen wel goed geregeld heeft.
Nou, omdat de verhuurders, waar die in grote mate mee te maken heeft, ook tegen het FD in ieder geval zeggen, we hebben geen last van betalingsachterstand. Dus misschien zit het probleem dan eerder bij de brouwers.
Of bij de Belastingdienst.
Of bij de overheid. Bij de,
dat denk ik. En ik ga ervan uit dat je met de Belastingdienst echt goede afspraken kan maken als je goede prognoses kan laten zien. Ja.
Ik dank jullie voor dit opbeurende slotakkoord van het panel net voor kerst. Ja, Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant Olde Nuts. Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert. Tot volgend jaar.
Tot volgend jaar.
Dankjewel.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.